Goedemorgen broeders en zusters. We zijn weer blij om hier te zijn. Na een kortstondige ziekte. Maar de Heer die zal ook verder alles wel maken. Daar vertrouw ik bijzonder op. En vanmorgen wil ik met u spreken uit het boek Daniël. En wel het laatste hoofdstuk. Daniël 12. Daar gaan we eens een paar versen van lezen. Daniël 12. Te dien tijden zal Michael opstaan, de grote vorst, die de zonen van uw volk terzijde staat. En er zal een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals het niet geweest is, sinds er volken bestaan, tot op die tijd toe. Maar in die tijd zal uw volk ontkomen, al wie in het boek geschreven wordt bevonden. Velen van hen die slapen in het stof der aarde zullen ontwaken, deze tot eeuwig leven en gene tot versmading, tot eeuwig afgrijzen. En de verstandigen zullen stralen als de glans van het uitspansel en die velen tot gerechtigheid hebben gebracht als de sterren, voor eeuwig en altoos. Maar gij, Daniël, houdt de woorden verborgen en verzegelt het boek tot de eindtijd. Velen zullen onderzoek doen en de kennis zal vermeerderen. En ik, Daniël, zag en zie, daar stonden twee anderen, de een aan deze oever van de rivier en de ander aan gene oever der rivier. En de een zei tot een man, die met linnen klederen bekleed was en zich boven het water van de rivier bevond, hoe lang toeft het einde deze wonderbare dingen? Toen hoorde ik de man, die met linnen klederen bekleed was en zich boven het water van de rivier bevond, zweren bij hem die eeuwig leeft, terwijl hij zijn rechter en zijn linkerhand naar de hemel hief, een tijd, tijden en een halve tijd. En wanneer er een einde komt aan het verbrijzelen van de macht van het heilige volk, dan zullen al deze dingen volleindigd zijn. Ik nu hoorde het wel, maar begreep het niet, en zeide, mijn heer, waarop zullen deze dingen uitlopen? Doch hij zei, ga heen, Daniël, want deze dingen blijven verborgen en verzegeld tot de eindtijd. Velen zullen zich laten reinigen en zuiveren en louteren, maar de goddelozen zullen goddelooslijk handelen. En geen der goddelozen zal het verstaan, maar de verstandigen zullen het verstaan. Tot zover. En de kern van de boodschap, die vindt u in vers 7 aan het einde. Dat is een machtige belofte, een heerlijke toezegging van troost en bemoediging. En wanneer er een einde komt aan het verbrijzelen van de macht van het heilige volk. Die zin die moet u eens in u opnemen. Wanneer er een einde komt aan het verbrijzelen van de macht van de gemeente. Vers 7 aan het eind. Dan komen duizenden gedachten plotseling naar boven. Er komt een eind aan het verbrijzelen van onze macht. Van de macht van het heilige volk. Dat is nou de geweldige belofte waarmee Daniël eindigt. Er komt een tijdperk dat het volk Gods niet meer machteloos is, maar krachtig en sterk. Niet meer terneergeslagen wordt en overweldigd, maar er bovenuit komt. Een troostrijke belofte gegeven aan een profeet die in ballingschap was. Die het ook niet zo, die reden had om het ook niet zo erg meer te zien zitten. Ver van Jeruzalem en van de tempel verwijderd. En dan merk je hoe daar een strijd in de hemelse gewesten gestreden wordt, in het bijzonder in die laatste hoofdstukken van Daniël, vanaf hoofdstuk 10. Dan is er sprake hier ook in dit laatste hoofdstuk van Michael, de vorst van het volk Gods, van het volk des Heren. Vers 1. De grote vorst, die de zonen van het volk terzijde staat. In hoofdstuk 10 is er sprake van Gabriël, van de engel des Heren, die uitgezonden is om Daniël een goede boodschap te brengen. Daniël ziet hem. In een geweldig visioen dat overeenkomt met die engel des Heren uit Openbaring 10. Het gelaat als de zon, met bliksemogen, als vurige fakkels, en zijn voeten als gepolijst koper, en zijn kleur van het gewaad, van zijn aanzien als Sardius, zeegroen. En hij deelt aan Daniël mee wat er allemaal gaat gebeuren. Gabriël, dat is de aartsengel als boodschapper van God. Denk maar aan de boodschap die hij brengt over het woord Gods aan Maria. En Michael is de strijder Gods. Is degene die het volk terzijde staat in de strijd tegen de boosaardige geestenwereld. En nu Gabriël, die had een geweldige boodschap. En dat is dat er overwinning is. Hij zegt tegen Daniël in hoofdstuk 10, zodra jij begon inzicht te krijgen en kennis te vergaderen, en je begon te verootmoedigen, dat wil zeggen dat je opgenomen werd in het plan van God, niet jezelf meer en je eigen gedachten liet de boventoon voeren, maar zodra jij begon te denken aan die hemelse dingen, werd ik uitgezonden door de eeuwige God om jou iets mee te delen. En om jou te verkondigen een tijdperk van overwinning, maar ik werd 21 dagen opgehouden door de vorst van Perzië. En ik kon daar niet doorbreken, maar als er kennis vergaderd wordt over die hemelse gewesten, dan begint God te werken, maar dan komt ook de tegenstand in de hemelse gewesten. De vorst van Perzië wordt hij genoemd in Daniël 10, vers 13. De vorst van het koninkrijk der Perzen stond 21 dagen tegenover mij, in de geestelijke wereld, en dan komt Michael, de vorst van het heilige volk, komt hem te hulp, en dan behaalt hij de overhand. Dan kan hij doorgaan om te vertellen dat er overwinning in het zicht is. Wanneer? In het laatste der dagen, voegt hij er nog duidelijk bij, in de eindtijd. Want ik geef je een gezicht van de verre toekomst. En daar willen wij ook vanmorgen mee bezig zijn. Maar het is zo heerlijk dat wij in die toekomst gekomen zijn. Want dat wij ook de dingen gaan verstaan. En inzicht krijgen in dat koninkrijk der hemelen. Zoals Daniël zich erop gezet had om inzicht te verkrijgen, maar hij kreeg het niet. Het was maar zeer beperkt. Hij moest telkens zeggen, niet waar, dat hij het niet begreep. In dat laatste hoofdstuk, dat staat er tot twee keer toe. Ik begreep het niet. Maar wij willen het wel begrijpen en wij mogen het begrijpen, omdat wij de verlichting van de Heilige Geest kennen, zoals Daniël die niet gekend had. En als die geestelijke strijd gestreden is, dan werkt God in het hart van die koning van Perzië op aarde. En dan laat die koning van Perzië het volk terugkeren naar zijn land en naar zijn tempel. Dan krijgen we het edict van Kores, 538 voor Christus, dat hij zegt tegen het volk, de Joden, en nu ga je maar terug naar je land. Een onbegrepen iets. Onbegrijpelijk voor degene die dat meemaken, zo'n heidensvorst, waarvan de Bijbel zegt, dat is nou de gezalfde. Niet een gezalfde gods, maar dat is een gezalfde die gezalfd is met de geest van de antichrist. Een vijand van het koninkrijk gods. Zo wordt hij genoemd in Jesaja 45. Zo zegt de Heere tot zijn gezalfde, tot Kores, wiens rechterhand ik gevat heb, om volken voor hem neer te werpen. De lendenen van de koning ontgot ik, om deuren voor hem te openen. Ik zal u geven de schatten der duisternis en de rijkdommen der verborgen plaatsen. Terwille van mijn knecht Jacob en van Israël, mijn uitverkorenen, roep ik u bij uw naam. Ik gaf u een erenaam, hoewel gij mij niet kendet. Ik ben de Heere, en geen andere buiten mij is God. Ik gorde u aan, hoewel gij mij niet kendet. En dan zegt de Heere, ik ben de Heere, is geen ander die het licht formeert en de duisternis schept, die het heil bewerkt en het onheil schept. Ik, de Heere, doe alles. Het gaat erom dat als dat volk des Heeren in eigen land komt, als wij weer in het geestelijke Kanaan komen,
als wij weer de tempel gods gaan vormen? Waar, aan wie hebben wij dat middelerwijl te danken aan de geweldige tegenstand van de geest van de antichrist? Hoe sterker de tegenstand wordt, hoe meer Gods volk er bovenuit zal komen. Een van de laatste keer is er een gezicht geweest van een auto die defect stond aan de kant van de weg op de vluchtstrook. En de sleepkabel die was al uitgelegd, maar iedere grote auto reed er voorbij, en toen kwam er een auto, een verroeste wagen, heel oud, kwam daar langs, en die chauffeur die sprong eruit en die begon te vloeken en te tieren. En dat was een woesteling, en die nam toch die auto op sleeptouw en die bracht hem op de plaats waar hij zijn moest. En dat zie je. Alle dingen werken mede ten goede, ook de strijd en de moeite die de boze ons aandoet. En juist in het tijdperk van de antichrist waar wij in gekomen zijn, zullen we merken dat dat zal worden het middel in Gods hand om zijn volk te brengen waar het zijn moet. Vandaar dat er zoveel verdrukkingen en benauwdheden vooraf gaan. Kijk, dat heeft hier Daniël moeten leren. Er wordt gesproken over een tijd van benauwdheid zoals er niet geweest is sinds er volken zijn geweest. Het is een geweldig visioen dat hier Daniël ervaart. Hij staat daar tegenover die engel Gods die hem dat allemaal vertelt, hoe dat werkt in de hemelse gewesten. Die geweldige tegenstand van die vorst van Perzië, en dat hij toch bezwijkt, en dan zal hij toch moeten uitvoeren, die koning op aarde, hoewel hij dat niet wil en hoewel hij God niet kent, zal hij toch de gedachte Gods uitvoeren. En hij zal het volk brengen op zijn plaats, in wat Jesaja 14 zegt, op eigen bodem, in eigen land. Alle dingen werken mede te goed. En dan kun je niet begrijpen hoe God plotseling kan ingrijpen. Toen ik er zo over zat te denken, ik dacht aan mijn eigen leven in de tijd van de oorlog. Toen werd ik plotseling gearresteerd door een SS'er die me mee zou nemen. En ik was ongetwijfeld met de anderen die ook gearresteerd waren, met de letters A tot K, omgekomen in een vernietigingskamp. En die man die nam me mee en plotseling bleef hij staan. En wat die man bewogen heeft, dat weet ik niet. Het was een SS-soldaat. En hij zegt tegen me, wat voer jij uit? Wat doe je? Ik zeg, ik ben leraar. Ik denk, dan kan ik alle kanten uit. En hij zegt, kan ik jou vertrouwen? Ik zeg, ja zeker. Hij zegt, weg. En dan zo wees hij dat ik weg kon gaan. En twee andere mensen die daar liepen, die pakte hij. En die zijn allebei omgekomen. Dan zeg je, waarom? Er moet iets geweest zijn in die man dat plotseling hem totaal veranderde. Waarom hij een zekere genegenheid of iets voor mij vond, dat weet ik niet. Want zo zie ik er nou ook weer niet uit. Maar in elk geval, die man die liet mij gaan. En ik kwam lijkbleek, dat kan ik rustig zeggen, bij mijn vrouw. Ik zeg, dan moet je weten wat ik meegemaakt heb. Naderhand bleek het ook wel dat al die mensen met de letter A tot K, die zijn omgekomen, behalve twee personen. En de rest die kwam op het vliegveld Delen terecht en is ontsnapt, maar dat was boven de letter K. Dan zeg je, waarom? En dan zie je dat een mens een engel heeft en dat er gestreden wordt in de geestelijke wereld, en dan plotseling, dan doet iemand een vijand, die wordt een gezalfde. Die wordt gebruikt door God. En God zegt, hey, doe wat ik zeg. Hoewel je mij niet kent, mij niet vreest, misschien een felle tegenstander bent, jij laat hem toch los. En dat merken we telkens. Wij zijn niet in handen van de vijand, maar wij zijn in handen van de levende God. En daar willen wij in vallen. Want dat is voor ons geen verschrikking, maar dat is voor ons een troost en bemoediging. Dat volk dat wij vormen, dat komt uit zijn ballingschap. Dat komt uit Babel en dat trekt eruit. En wie zal daarvoor zorgen? Diezelfde geest die achter die koning Kores stond, die felle vijand, die zegt, jullie trekken uit. En waarom? Door die verdrukking. In die tijd van grote benauwdheid. Er is sprake van tijd, tijden en een halve tijd. Nou, dat is een verdeling. Later zegt de openbaring. 3,5 jaar. 1 jaar, 2 jaar en 1,5 jaar. En later wordt er gesproken van 1260 dagen. 1 jaar, 360 dagen, 3 jaar, 1080 dagen, 3,5 jaar, 1260 dagen. Of 42 maanden, zegt openbaring 11. Dat kan allemaal. Dat wil zeggen, die tijden zijn in Gods hand, maar ze zijn verdeeld. En wie weet het, of wij al leven in die tijd. Heel dicht bij de volle openbaring van de macht van de antichrist. Dat is een proces. En dat proces is er ook in de ontwikkeling van Gods volk naar het einddoel. Daar kunt u zeker van zijn. Daar leven wij in. Dat het volk Gods, ondanks ellende, ondanks tegenstand, dat volk Gods vrijkomt. Die engel in openbaring 10, diezelfde engel die Daniel zag, diezelfde engel des Heren, die zweert bij hem die leeft tot in alle eeuwigheden en die de hemel geschapen heeft en hetgeen erin is en de aarde, hetgeen erop is en de zee en hetgeen erin is, dat er geen uitstel meer zijn, maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer hij bezuinen zal, is ook volleindigd het geheimenis van God, gelijk hij zijn knechten de profeten heeft verkondigd. De verborgenheid, het grote mysterie dat de gemeente van Jezus Christus, het heilige volk, dat zal overwinnen. Volleindigt het geheimenis dat de gemeente haar doel bereikt, gelijk hij zijn knechten de profeten heeft verkondigd, ook aan Daniel heeft getoond. Er komt een einde aan het verbrijzelen van de macht van het heilige volk, zegt hier Daniel. En dan zullen al deze dingen volleindigd zijn. En daar zal God de vijand voor gebruiken. Ondanks zijn tegenstand, ja, dankzij zijn felle haat, zal dat volk God sterker worden. Omdat ze in de strijd sterk worden. Ze gaan er niet onder. Als wij die zesde bazuin lezen in het boek van de openbaring, dan heeft hij twee zijden. Aan de ene zijde worden ontbonden die boze engelen aan de rivier de Eufraat, waar Babylon ligt. En dan komt dat miljoenenleger van de demonen komt over de aarde als een zondvloed. Ze zijn nu nog, zegt Johannes, gebonden, maar ze worden losgemaakt. Alles wat die valse, gedegenereerde en verbasterde kerk van alle eeuwen naar boven kan brengen, dat komt er dan uit. Dat miljoenenleger van demonen, dat zich schuilhield. Want Babel is geworden tot een woonplaats van alle onrein gevogelte en van alle demonen, zegt openbaring 18. En Johannes zegt in openbaring 11, en ze zullen de heilige stad vertreden. Ze zullen hun vernielingen aanbrengen, en we zien het vandaag in de dag, maar laat die tempel, laat de tempel eruit. En meet die niet. Want ik zal mijn getuigen last geven om te profeteren. Ik zal mijn getuigen eruit halen, de tempel Gods. En die zullen daar profeteren met macht en gezag bekleed. En dat gezag en die macht die zullen toenemen. En wij zeggen, Heer, wij leggen daar de hand op. Wij zullen zien wat God met zijn volk in die tijden van benauwdheid doet. Zij zullen getuigen zijn van God. Mijn getuigen, zegt Jezus, zult gij zijn. Door de verzoening te prediken. Door het leven door te geven. Door de kracht te openbaren die er in hem is. Door dat eeuwige evangelie van genade en vrede te verkondigen. En dan zegt Daniel, zo heerlijk, En ik citeer de oude Statenbijbel, omdat het er zo mooi staat. In Daniel 7, vers 27. Dan zal het rijk en de heerschappij en de grootheid der koninkrijken en zijn heerschappij onder de ganse hemel gegeven worden aan het volk der heiligen der hoge plaatsen. Wat een uitdrukking, hè? Het volk der heiligen van de hoge plaatsen. Omdat ze die uitdrukking niet begrepen hebben, hebben ze dat in de nieuwe vertaling maar wegvertaald. Maar er is een volk der heiligen van de hoge plaatsen. En die macht van dat volk is eeuwenlang verbrijzeld. En nu komt die macht terug. En die macht die gaat zich openbaren. En dat volk wordt genoemd het volk der heiligen van de hoge plaatsen. En dat rijk zal een eeuwig rijk zijn. En alle heerschappijen zullen hem eren en gehoorzamen. En de oude van dagen kwam om recht te verschaffen aan de heiligen der hoge plaatsen. Doe mij recht, zegt deze weduwe. En wij zeggen, Heer, doe ons recht tegenover onze vijanden. De Heer die zegt, die tijd die komt. Ik zal je recht doen. Ik zal je haastig recht doen. Wat is dat heilige volk? En dan kun je de tegenwoordige evangelische commentaren lezen. En dan zeggen ze, dat is het volk der Joden. En zo ontneemt men aan de gemeente de troost van deze voorzeggingen van het oude verbond. Maar het gaat niet om een aards volk. Want dat was wel heilig. Dat wil zeggen afgezonderd van de volken die eromheen woonden. Dat was op aarde een heilig volk. Omdat ze zich niet bemoeien met Moabieten en Filistijnen en Canaanieten. Daarom was het afgezonderd. Maar het was niet afgezonderd in de hemelse gewesten. Heel dat volk uit de geschiedenis tot vandaag aan de dag toe, dat natuurlijke volk Israël, is nooit heilig geweest in de betekenis dat het gescheiden was van de machten der duisternis. Integendeel. Het was ermee verbonden. Het was alleen gescheiden tot vandaag aan de dag onder de volkeren. Door zijn besnijdenis. Door zijn sabbat. Door zijn levenswijze. Ja, maar daar gaat het niet om in het Nieuwe Testament. Want dat is een uiterlijke afzondering. Dat is een uitwendige heiligheid. Dat is een heiligheid die naar de wet was. Naar de ceremoniële wet. Maar er is een ander volk dat zich gesepareerd heeft van de machten der duisternis. Het gaat erover wat Daniël hier zegt. Over die verstandigen. Die zullen stralen als het glans van het uitspansel. En die velen tot gerechtigheid hebben gebracht als de sterren voor eeuwig en altoos. Het gaat er niet bij Daniël hier om of wij velen tot bekering hebben gebracht. Het is mooi, het is nodig. Vandaar de kennismakingdienst. Om mensen naar ons toe te trekken, naar de gemeente. Die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Maar bij ons gaat het hier om velen tot gerechtigheid te brengen. Zodat ze stralen in dat hemelse, aan dat hemelse firmament als sterren. Van de eerste grootte. Daniël moest zijn boek verzegelen. En Daniël die kon alleen maar noteren dat de kennis zou vermeerderd worden in het einde van de dagen. En als je dan de adventistische boeken leest, dan zeggen ze, kijk nu maar eens hoe die kennis vermeerderd wordt. Kijk eens, en als je een oud boek neemt van de adventisten, dan zie je daar de locomotief, de stoomtrein. En een ander die is al bezig met een moderne auto. En een ander die is al bezig met een interplanetair voertuig. Nee, het gaat hier over om de gerechtigheid te vermeerderen. De kennis van het koninkrijk der hemelen, daar gaat het over. De kennis van het heilige volk zal vermeerderd worden. De Bijbel is een geestelijk boek. Dat is niet bezig met de natuurlijke kennis van de mens. Die zal ook wel toenemen. Die zal ook die macht die kracht, die zal ook wel zijn hoogste prestaties bereiken. Maar de Bijbel zegt die kennis van het volk van God. Dat eeuwenlang versluierd is geweest en bedekt. Die kennis zal toenemen. En niets die machten die willen onze kennis tegenhouden. En onze kennis gaat voort. En die machten die kunnen dat niet beletten. En er komen dagen van benauwdheid dat die machten zeggen. En toch ga je terug. En Jezus zegt, er zullen dagen van benauwdheid komen onder de volken, zoals er nooit geweest is sinds het bestaan der wereld en ook nooit meer zal zijn. Zo groot zal de verdrukking zijn. En dan zeggen de mensen, ja, de oorlogen worden zwaarder. En de rampen en de hongersnoden. Jezus zegt, een dag, een tijd van verdrukking zoals er nooit geweest is. Ik noem u maar een ramp uit de geschiedenis die er geweest is, dat is de zondvloed. Die nam alle mensen weg op acht na. En alle dieren weg. Behalve die in de ark waren. Nou, als nou de Heer bedoelde dat er dan nog een grotere ramp zou komen, dan zou ik eens willen vragen, hoeveel mensen er dan nog overblijven? Dan zou er geen niemand meer overblijven. Dus dat kan de Heer nooit bedoeld hebben. De Heer die bedoelt zoals er nooit geweest is. Zo in de geestelijke wereld. Daar gaat het over bij de Heer. Een volkomen andere verdrukking dan onze vaderen hebben gekend naar het vlees, maar dit is een geestelijke worsteling geweest. En in die tijd is er geen gelegenheid meer voor halfheid, voor tweeslachtigheid. U weet het, die 70 volgelingen van Jezus, die komen enthousiast terug en ze zeggen tot de Heer, zelfs de duivelen zijn ons onderworpen. Waarom? Wij hebben macht gekregen. Dat gaat hier om macht. Want die tijd komt dat er een einde komt aan het verbrijzelen van de macht van het heilige volk. Want de Heer die heeft ons macht gegeven. En de Heer, als ze dan juichend terugkomen en zegt, en zoals, we hebben zo'n macht dat alle lege scharen ons onderworpen zijn. De Heer zegt, verblijd je maar. Maar veel meer nog dat je namen geschreven zijn in het boek des levens. En dan citeert de Heer ook weer Daniël. Want dan staat er in Daniël 12 vers 2. Maar in die tijd zal uw volk ontkomen al wie in het boek geschreven wordt bevonden. De Heer zegt, verblijd je, want dat zal een teken zijn dat je zult ontkomen. Want je staat in dat boek des levens, van het Lam Gods. Dat kende Daniël niet, die kende wel een boek des levens, maar niet van het Lam Gods. Maar de Heer belooft ons, je zult het ontkomen. En Daniël zegt het. In die tijd zal uw volk ontkomen, al wie in het boek geschreven is, wordt bevonden. Grijp dat vast. Je ontkomt eraan. En daarom zegt de Heer, verblijdt u veel meer. Want dat werkt mede, die uitbarsting van de geestesuitingen onder het volk van God, die explosie van kracht, van bovennatuurlijke kracht, dat zal ons tot de overwinning voeren en dat zal verhinderen dat wij zullen verdelgd worden en overweldigd. Dit volk zal ontkomen. De gelovigen, zegt Jezus, zullen deze tekenen doen. De duivelen zullen ze uitwerpen. Op zieken zullen ze de handen leggen. Welke gelovigen? Bij wie het einde gekomen is van het verbrijzelen van hun macht. Eeuwenlang heeft de vorst der duisternis onze macht verbrijzeld. En nu komt die macht weer terug. Die macht die komt terug zoals de haren op het hoofd van Simson weer terugkwamen. U weet het wel. Hij was zijn hoofd was geschoren door Delila en hij was zijn macht kwijt. Maar daar in die gevangenis, in die ballingschap, dan komt dat haar weer terug en dan komt die kracht weer terug. Het was maar een beeld. En zo komt dat haar weer terug bij de Simson, bij het volk Gods dat blind is geworden voor het koninkrijk der hemelen. Maar die kracht die komt terug. En dan zegt Simson, ik ga wraak nemen. En in zijn dood sleurt hij er meer mee naar de ondergang dan hij in zijn ganse leven heeft gedaan. Dat is het beeld van het volk Gods in het einde der dagen. Hier is sprake van de macht van het heilige volk. Jesaja zegt, er is een gebaande weg, die de heilige weg genoemd wordt. En wie wandelde daarop? De verloste. De uitverkorene des Heren. Ze zullen terugkeren naar stad en naar tempel, naar het land dat ze hebben moeten verlaten. Ze waren in ballingschap en nu keren ze terug naar het geestelijke Canaan, naar het geestelijke Jeruzalem, naar de geestelijke tempel Gods. Een eeuwige vreugde zal op hun hoofden zijn. Blijdschap en vreugde zullen zij verkrijgen, maar kommer en zuchten zullen wegvlieden. En daar ergens in dat lied van Ten Kate, dat in de bundel van Johan de Heer staat, daar lezen we dat zo mooi, verdriet en kommer zijn vergeten, als ik uw komst begroet, o Heer. Het is als wierp de zon de keten, haar allerlaatste schakel neer. De wereld met haar zwijmelteugen, haar schatten, waar de mens voor knielt, zijn mij een opgepronkte leugen die me al zo lang gevangen hield. En wij willen bevrijding, wij willen verlossing, wij willen zien dat einde van het verbrijzelen van de macht van het heilige volk. Hun macht is verbrijzeld. De prediking van het koninkrijk der hemelen is eeuwenlang niet gehoord. Er was geen uitkomst, er was geen redding. Wij ervaren dit nog, want wij staan op de grenzen van de tijd. Alles nog ten dele. De bedieningen. Hoe ver werken ze? De genezingen. De overwinning over de zonde. Wij kunnen zeggen, wij zien nog niet dat aan ons alle dingen onderworpen zijn. Jezus zegt, ik heb je macht gegeven en alles zal je onderworpen zijn, de gehele lege macht. En wij moeten zeggen, wij zien nog niet dat ons alle dingen onderworpen zijn. Maar wat wij wel zien, is Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. En hij is ons voorbeeld. Hij is degene aan wie wij ons optrekken, bij wie wij moed putten. En waarbij wij zeggen, Heer, ik kom waar gij zijt geweest. De macht van de antichristelijke geesten, die hebben alles ons ontfutseld in de hemelse gewesten. Ze hebben de weg, die heilige weg, geblokkeerd. Maar onze strijd is weer gekomen, want we zijn weer over die dingen na gaan denken. En toen Daniel nadacht, toen kwam die engel Gabriel om hem te boodschappen dat er een overwinning zou zijn. Maar hij werd 21 dagen opgehouden door die geest van die antichrist. Door die vorst van Perzië. En wie kwam hem te hulp? De vorst van het volk des Heren, Michael. Zie je die twee? Want die geest van de antichrist, dat is de geest uit de afgrond. En daar wordt die antichrist mee gezalfd. En daarom is hij ook een gezalfde. Gezalfd met de geest uit de afgrond. En Gods volk gezalfd met de geest van Jezus Christus. En dat is het conflict in de hemelse gewesten. Dat ontstaat wanneer Openbaring 12 zegt, en er kwam oorlog in de hemel. Er is eeuwenlang geen oorlog geweest, maar toen het volk Gods indrong in die hemelse gewesten. Daarover begon te denken, toen kwam die strijd. En wij zullen die strijd ten einde moeten strijden. En die hemelse vorst, Michael, die werd 21 dagen opgehouden. En zo staan ook voor ons het leger Gods in de hemelse gewesten ter beschikking. Maar die worden ook opgehouden. En wij staan in die strijd in de hemelse gewesten. En wij zeggen, Heer, we gaan door, want het is maar voor een tijd. Een tijd en nog eens tijden en een halve tijd. Maar we gaan door. Er komt een einde aan. We klemmen ons vast aan het grote voorbeeld Jezus. Want we zien hem met eer en heerlijkheid gekroond. We weten door hem dat er een eind komt aan dat verbrijzelen van onze macht. Want die macht in de hemelse gewesten, die was voor ons verbrijzeld. Verlamd. Die geesten die uit de afvallige kerk gegaan zijn en waarvan Johannes zegt, ze zijn van ons uitgegaan. Die hebben ons alles ontfutseld. Die hebben die weg van Jezus geblokkeerd. En dat is de strijd die we hebben in onze gemeente. Wanneer komt er verandering? Wanneer gaat de belofte voor ons in vervulling? Wanneer gaan die profetieën voor ons leven? De zonen Gods die zijn verbrijzeld door de verdrukkingen die op hen gekomen zijn, door depressie. Ze zijn tegengehouden. Zelfs de doop met de Heilige Geest is eeuwenlang nooit verkondigd. Het allerbelangrijkste. Men heeft gezegd, de zonde, men blijft zondaar tot zijn dood. De macht van het volk werd hiermee verbrijzeld als je zondaar tot de dood blijft. Dus gemeenschap houdt met de duivel. De vraag was in de eeuwen, hoe kom ik in de hemel? En men wist niet dat men reeds tijdens zijn leven in de hemelse gewesten kon zijn. Men was gebonden aan de natuurlijke wereld. Men heeft die geestelijke weg niet gezien. En vandaag ziet men hem nog niet. Of men nu bezig is met de derde wereld. Want we wilden mensen toch ergens enthousiast voor krijgen. Men moet toch ergens de mensen voor warm doen lopen. Nou, dan laten ze maar warm lopen in de hetze tegen Zuid-Afrika. Of laten ze maar warm lopen voor het volk Israël, daar in het Midden-Oosten. Wat kan dat de duivel schelen als ze maar warm lopen voor de dingen in de natuurlijke wereld. Maar de Heer die zegt, je moet de strijd hebben in de geestelijke wereld. En zo is het christendom verleugend. Alle eeuwen, tot vandaag aan de dag. Of men het is langs orthodoxe weg met Israël, of dat men het langs moderne weg doet met de derde wereld, het doet er verder niet toe. Voordat Jezus kwam was er ook geen macht in zijn volk. Dat oude Israël had geen macht in de hemelse gewesten. En daarom zegt Petrus, Daniel profeteerde over ons. Hij kon niet inblikken. Er was geen heilig volk in Daniels tijd. Er was alleen een heilig volk in de natuurlijke wereld. Dat zich niet bemoeide met de andere volken. Paulus zegt, we zijn alle onnut geworden. Maar dat volk moest wel heilig zijn, maar het werd ongehoorzaam, het heeft de Heer geworpen. Maar dan zien we die eerste gemeente, Petrus en Paulus, met die nieuwe kracht zich openbarend. En we zien ook weer in de geschiedenis, in de kerkgeschiedenis, hoe dat weer allemaal verbasterd is en allemaal weer in elkaar gestort. De kerkgeschiedenis is de geschiedenis van de overwinning van de demonen in de kerk. De kerkgeschiedenis, dat is een verhaal van ellende voor het volk Gods. Daar zien we hoe de duivel het volk Gods onmachtig heeft gemaakt. Dat hij verbrijzeld heeft de macht van het volk Gods. De gemeente heeft haar burgerschap in de hemel volkomen verloren. Er was geen heilig volk. Men beleed het ook openlijk. Wij zijn zondaars tot de dood. En wie zei ooit dat hij heilig was? En dan komen die tijden van benauwdheid zoals ze niet geweest zijn. Sinds er een volk bestaat. De macht van de vijand neemt toe. Jezus zegt een geestelijke verdrukking. Begon in Babel. Toen begonnen die mensen, die vijand, die begon weer in dat koninkrijk der hemelen te klimmen. Langs de verkeerde weg. Jezus zei, ik ben de deur. En ze gingen van buitenom. Die waren van elders klommen ze binnen. En dan zegt God, ik ga die spraak verwarren, want ik wil niet dat ze eendrachtig daar optrekken in de hemelse gewesten. Want niets wat ze bedenken zal hun dan onmogelijk zijn. De Heer die zegt, er is maar één weg. En die is smal. Er is maar één poort die binnenleidt. En waarom moest de Heer ze uit Babel tegenhouden en die spraak verwarren en die godsdiensten allemaal verwarren, zodat ze geen eenheid konden vormen? Dood eenvoudig omdat die zonen Gods er nog niet waren. Dat conflict kon toen nog niet uitbreken, want die zonen Gods ontbraken. Maar dat conflict komt, wanneer de zonen Gods geopenbaard worden, dan wordt ook de macht van de vijand geopenbaard. Dat gaat samen. Die antichrist die dringt opnieuw de hemel binnen, zoals die mensen in Babel dat hebben gedaan. En dan lukt het hem. Want hij zal die godsdiensten bij elkander voegen tot een geweldige hechtheid en eenheid. God laat het toe dat die antichrist die schatten der duisternis krijgt. Uit de afgrond en de rijkdommen der verborgen plaatsen, zoals Jesaja 45 zegt. God laat het toe dat hij bedriegelijke wonderen en tekenen doet en krachten. En dan wordt die strijd ten volle gestreden en wij worden daarin geworpen. Wij zijn er al in geworpen in die strijd. Want die zonen God zijn er al. Ze moeten alleen sterker worden. Ze moeten zich ontwikkelen. En nu kan die eindstrijd aanvangen. Er ontwikkelt zich een leger Gods. En die nieuwe generatie en de jeugd onder ons. Och, we zijn 12, 13, 14, 15, 18, 19 of 20. Wij worden erin geworpen. In die geweldige eindtijd. Zoals jullie daar nu zitten. Over 10 jaar. Over 15 jaar. Dan zit je midden in die demonische tijd. En wat heb je dan meegenomen uit de gemeente? Heb je zitten slapen? Of heb je aandacht gevestigd op deze boodschap? Dat je zegt, ik wil ook behoren tot het volk Gods dat overwint. Ik wil ook behoren tot die generatie waarvan Jezus zegt, en de wijze maagden, die werden wakker. Ze ontwaakten uit een diepe slaap en ze goten olie in de lamp. Die lamp, dat is het woord Gods. En in die duistere nacht komt er olie, het geloof en het vertrouwen gewekt door de Heilige Geest, dat komt weer in die lamp. Een hele nieuwe scheut olie komt erin. Een geweldig vertrouwen. En dan gaan we zien welke macht we hebben, want dat er een stroom van licht komt in deze wereld vanuit de gemeente. En daarom zou ik zeggen tegen de jeugd, kom er maar bij. Voeg je er maar bij. We gaan een tijd in, zegt de Heer, zoals er nooit geweest is en er nooit meer zal zijn. En dan kun je niet aan de kant van de weg staan met je handen in je zakken en zeggen, we zullen het eens wel eens bekijken hoe het afloopt. Want dan ben je net te laat. De duivel is bezig en God is bezig. God is hier bezig. En wij hebben die strijd tegen de machten der duisternis. En alles wordt opgevoerd. Zoals we dat vandaag aan de dag ook zien. De duivel die voert alles op. Die voert op in de mens. Dat seksuele voert hij op tot grenzeloos iets. Hij voert op het geweld op de straten. Hij voert op de onverschilligheid. En God voert op zijn zonen en zijn dochteren. En ze zullen profeteren en ze zullen gezichten zien. Wij zien dat die demonen uit het oosten al binnenkomen. In Openbaring 16 wordt er gezegd, die koningen van de opgang der zon. Die koningen uit het oosten. Die geestelijke vorsten der duisternis. Je ziet die invasie in Europa en Amerika van de Oosterse godsdiensten. In het nieuwe nummer van Kracht van Omhoog, dat door een technische fout van nog niet verschenen is, maar het is wel gedrukt al. Dat kon nog niet verzonden worden. In het nieuwe nummer staat een artikel en dat heet De invasie van de Oosterse godsdiensten in de Westerse religies. En dat is vandaag aan de dag bezig. God is bezig en de duivel is bezig. Met die occulte krachten uit het oosten, die daar eeuwenlang zijn verborgen geweest. En die demonen die stromen nu over de Eufraat. Die koningen van de opgang der zon, die komen nu binnen. Dat zijn die 10 koningen die macht zullen krijgen met de antichrist op hetzelfde ogenblik. En wat heeft die christelijke godsdienst er tegen te bieden? Academisch is men gevormd. Intellectueel weet men heel veel. Maar die Oosterse godsdiensten die hebben met academisch gevormde niets te maken, want die passeren de theologen en ze werpen zich uitgerekend op de jeugd. Zie je vandaag en de dag. Die Oosterse godsdiensten die gaan de theologen niet ombekeren, maar die gaan de straatjeugd veranderen. De grote massajeugd in Amerika en in Europa. Daar komen ze in. Het groene gras gaat verbranden. De nadruk. Niet waar, dat de nadruk wordt gelegd niet op de kennis, maar de nadruk wordt gelegd op de innerlijke ervaring, op de verruiming van het bewustzijn. Dat is het Oosterse denken. Ze accentueert de immanentie, dat God in de mens is. De westerling die ziet alleen maar een God van verre, zo ergens daar ver van hem verwijderd. En zij brengen een God die in je zit. Dat is het inwonen van God in zijn schepping. Die Oosterling zegt, die is niet veraf. Ga maar mediteren. Ga maar stilzitten en dan merk je die stroom van de Godheid wel door je heen. Men noemt dat zelftranscendentie. Dat is het opstijgen boven de zichtbare wereld. Dat is die heerlijke ervaring die men doet zoals men een roes heeft. Een extase ervaart. En heel die godsdienst die gaat de theologie voorbij en die komt bij de jeugd. En die is aan het mediteren geslagen. Denk maar aan de TM, de transcendente meditatie. En elke maand komen er 30.000 nieuwe volgelingen bij, alleen al in Amerika. Bewustzijnsverruiming. Een eenwording leren ze met God, wat het christendom nooit gekend heeft. Haast, in al die jaren. Wij zijn dat weer gaan ontdekken. Dat wij alleen daar een antwoord op hebben. Dat wij zeggen, God is niet ver weg, maar hij woont in mij. Wie de Heer aan hangt is één met hem geworden. Wat wij ontdekt hebben, hebben zij ook ontdekt. Een godbewustzijn, spreekt men over. Men zegt, ik ben goddelijk. Ik ben één geworden met God. De Oosterse godsdiensten, die kennen geen zondebesef. Ze zeggen alleen, er is gebrek aan kennis. Merkwaardig. Zo zien we die twee heerlegers tegenover elkaar staan. Allebei in de hemelse rusten. Allebei zeggen God woont in ons. Allebei zoekend naar openbaringen van God in hen. Twee heerlegers tegenover elkaar. We hebben het nog nooit zo goed begrepen als vandaag en de dag. En dat houdt niet op, maar dat neemt ontzaglijke vormen aan. En waar komt die macht binnen? In de afvallige kerk. En daar gaat men zitten mediteren. Daar heeft men zijn mantra. Ja, de mantra, dat is dat woord dat men 1000, 10.000 keer herhaalt. En als men datzelfde woord maar herhaalt, dan komt men in een trance. Dan komt men met God in aanraking. En dan vloeit die God door je heen. Je bent één geworden met God. De mantra. Men moet iets hebben. En dat is het occulte, een voorwerp, al is het maar een woord, dat men gebruikt om binnen te dringen. Als een sleutel voor de hemelse gewesten. Ik denk er wel eens aan. Als mensen 1000 keer hetzelfde koortje zingen, hebben ze ook een mantra. Nu hoor. Als mensen 1000 keer Jezus zeggen, Jezus, en dat wordt steeds hoger, hebben ze ook een mantra. Ja, dan gebruiken ze die naam van Jezus zoals een boeddhist zijn mantra heeft. Zijn geheimwoord. Het is wel merkwaardig. Dat vind je ook allemaal terug in de afgevallen kerk. U zult zien, dat gaat ook door. Ja, welk woord dat is, dat doet er verder niet toe. Maar het moet een woord zijn dat de mens in de extase brengt. En de Heer zegt, dit is de weg. Wandel erop. Mijn gedachten moet je overnemen. Babel, een toren en een tempel gods die in de hemel reikt. Dat zijn de tegenstellingen, twee torens, twee tempels. En bij beide zegt God, nou is alles mogelijk. En nu zullen we zien hoe het afloopt. En dan zegt de Bijbel, God gaat herstellen alle dingen. Nu is het de tijd dat Dalia zegt, velen laten zich reinigen en zuiveren en louteren. En wie rein is, wordt nog reiner. En wie vuil is, wordt nog vuiler. Wie zich elke dag weer verzadigt met onreine dingen en daarover loopt te denken, die raakt in de klauwen van de duisternis. En wie bezig is met het koninkrijk, God zal zich vrijmaken door zijn denken. De kennis is teruggekomen van de verstandigen. De wijze maagden hebben de olie in de lamp. Ze hebben niet alleen dat woord gelezen, maar ze gaan het ook begrijpen, verstaan. En ze brengen velen tot gerechtigheid. En de Heer werkt mede door hen te heiligen en te louteren. Zoals er Malachi zegt, hij brengt de zonen van Levi in het vuur. En ze worden gelouterd. Die vrouw uit Openbaring 12, die is een barensweeën en die wil iets voortbrengen. En ze wentelt zich en ze zegt, dat kind dat moet tevoorschijn komen. Die zoon van God. En zo bevinden wij ons in die tijd van moeite, van strijd, van verdriet. Maar wij zeggen, het komt tevoorschijn. God heeft het beloofd. God heeft het ook aan Daniel doen zien. Daniel, wacht jij niet maar, rust jij niet maar, maar dat volk der heiligen van de hoge plaatsen, dat komt er. Jezus zegt, ik geef jullie macht. De Heer die zegt, ik geef je een ijzeren roede. En waarom? Om die leugenmachten te verbrijzelen. Ik geef je een ijzeren roede om de zondemachten te verbrijzelen. Ik geef je een ijzeren roede om de ziektemachten te verbrijzelen. Gods knoet is zijn woord. En hij zegt, gebruik, begin met die knoet te slaan. Met mijn woord. Ga erin geloven. En we zeggen, ja, dat is een liefdeloos volkje. God zegt, slaat er maar hard op. En dan zegt de Bijbel, van dat woord Gods, van die knoet, het gaat uit. Overwinnende en om te overwinnen. En de Bijbel zegt, en er zal geen uitstel meer zijn. Die geestelijke begaafdheden, die krachten, die nemen toe. Wij leven in een heerlijke tijd. En dan zegt Jesaja, vrees niet, gij wormpje Jacob. Het lijkt wel of u op de Veluwe zit. Vrees niet, gij wormpje Jacobs. En gij volkje Israëls. Jullie machtelozen. Jullie verbrijzelden en vernederden. Ik ben het die u helpt, luidt het woord des Heren. En uw verlosser is de heilige Israëls. Zie, volkje, aanmächtige Joden, dat wil zeggen die geen adem meer hebben, machtelozen, ik stel u tot een scherpe, nieuwe dorslede, met dubbele snede. En gij zult bergen dorsen. Even indenken, we gaan bergen dorsen. Dan zeg je, ja, maar je moet lezen wat er staat. Ja, wij lezen wat er staat, maar wij begrijpen ook wat er staat. Machten zo groot als bergen. Gij zult bergen dorsen en verbrijzelen. En heuvelen zult ge tot kaf maken. En gij zult ze wannen. En de wind die zal ze opnemen. En de storm zal ze verstrooien. Maar gij zult juichen in de Heere. U beroemen in de heilige Israëls. Jesaja 41, vers 14. Dat nemen we mee. En dan zegt bij de zevende bezuin, het koningschap is gekomen aan de Heere en zijn gezalfde. En dan zeggen we hier, daar willen wij bij zijn. Het koningschap aan de Heere en zijn gezalfde. Dat wil zeggen, absoluut vrij van elke macht, onderworpen. Wij gaan door. De engelen God staan ons terzijde. Michael gaat oorlog voeren tegen de draak. En zij hebben overwonnen, het volk van God, door het bloed van het lam en het woord van hun getuigenis. Gods volk overwint in de hemelse gewesten. Daniel snapte er niets van, het staat er twee keer. Hij begreep het niet. Hij hoorde het als van verre, hij verstond het niet. Hij was geen burger in het rijk van de hemelen. En velen begrijpen het nu nog niet, omdat ze op oud-testamentische basis leven. En ze bazelen wat over aardse oorlogen en aardse rampen. Maar wij verstaan het. En wij gaan door met deze boodschap van de hemelse gewesten. Waarom? Dat is het evangelie van het koninkrijk. De hemel en de Heer die zegt, dat moet je prediken. Mijn evangelie zul je moeten gaan verkondigen over de hele wereld. Dan hebben de mensen een hart onder de riem. Moed komt er dan weer. Dan komt er een einde aan het verbrijzelen van de macht van het heilige volk. En dan kunnen we zingen. Ik ben een koning. ik overwin. Halleluja.
Amen.
Heer, wij danken u voor uw genade, Heer. Heer, zoals een broer gezegd heeft vanmorgen, Heer, dat we iets van dat einde gaan zien. Heer, dan willen wij zeggen, Heer, dat de wereld zal eenmaal zal zeggen, mijn einde zij gelijk het zijne. Heer, wat een tijd hebben wij. Heer, wat een wereld omringt ons in de onzienlijke gewesten. Heer, en wij staan daar middenin en wij zien het om ons, Heer, hoe die zee steeds hoger wordt. Hoe die golven omhoog gaan. En wat gij zelf gezegd hebt, meester, dat de zee en de branding groot geluid zullen geven en dat de volkeren angstig zullen worden voor het onbestemde, voor het onbekende. Heer, en dan zullen wij daar doorgaan als uw volk. Door die vloed, door die glazen zee, Heer, met vuur vermengd. Waar de demonen huishouden, Heer, daar zult gij ons een pad banen en ons zal geen haar gekrenkt worden. Heer, wij houden ons daaraan vast aan uw belofte. En we willen als gemeente verder trekken. We willen elkaar bemoedigen, Heer, want wij worden ook aangevallen. Heer, wij ervaren zo vaak nog die verbrijzeling van onze macht. Heer, maar wij richten ons telkens weer op. Heer, wij staan telkens weer op onze voeten, zoals Daniel op zijn voeten ging staan. Want hij viel ook op de grond. Maar u zegt, ga op je voeten staan, Heer, en wij willen dat. U zegt, sta dan op en doe je wapenrusting aan. En wij willen dat, Heer. En we willen dat schild des geloofs omhoog heffen. Heer, en wij willen de woorden Gods gaan spreken tegen de vijand. Heer, wij willen ons elkaar bemoedigen. Heer, dank u dat gij een gemeente ons schenkt, Heer, waar wij elkander tot hand en tot voet kunnen zijn. Heer, sterk ons op deze weg, Heer, en mijn ziel verblijdt zich, Heer, als ik weet hoeveel onder ons deze weg met u gaan. Heer, dat wij kunnen zeggen, wij zijn op deze weg en wij bereiken het doel Gods. Heer, wij danken u ervoor dat onze ogen geopend zijn, onze oren zijn gaan luisteren wat uw geest tot de gemeente zegt. Heer, dat onze voeten weer zijn gaan wandelen. Heer, dat onze handen weer kunnen gaan tasten in die hemelse werkelijkheden. Heer, sterk ons en help ons verder, o God. En wij denken, Heer, aan degenen die zwaar aangevallen worden, die onder het mortiervuur staan, Heer, van de vijand. Heer, die de slagen opvangen. Heer, die benauwdheden kennen. Heer, waarvan de kinderen in nood zijn. Heer, wij roepen uw naam aan, Heer, opdat gij uitkomst geeft. Door uw volk heen, Heer. Door de kracht van de Geest Gods die in ons woont. Amen.